onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan de versen 1 en 2. Het trots gedrag der boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, wijl hij zo lang zichzelf vlijt. En uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. De versen 1 en 2 van Psalm 36.
Oh,
De schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 24e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 37 tot en met het 13e vers van hoofdstuk 25. Nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 24 vanaf vers 37. Doch van de dag... We beginnen maar bij vers 36. Doch van de dag en die uren weet niemand, ook niet van den, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk gevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en in alle weg nam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op een akker zijn, de een zal aangenomen, de andere zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke uren, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zo zijn huis hebben en zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden, al zodoende. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknechten in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en drinken met de dronkaards, en zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet. En dan zal hij hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsde. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit den bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. En die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijzen namen olie en haar vaten met haar lampen. En als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een groot geroep, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem gemoed. En toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden en zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelf. En als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. En daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde en zeide, voorwaar, zeg ik u, Ik ken u niet, zo waar dan? Want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, mocht gij ons maar nauw onderzoeken deze avond, aan welke kant we staan en tot wie we behoren. Want van nature is dat geen vraag, dan behoren we nog ineens tot de dwaze maagden. Maar dan leven we in de zonde en dan doen we ons eigen weg, kiezen we ons eigen weg die we al gekozen hebben in het paradijs. O Heere, gij verwacht totaal niks van de mens. Gij hebt alles op de schouders van uw lieve Zoon gelegd en die heeft de last gedragen en voldragen en hij heeft uw eer op het hoogst geprezen. De deugden opgeluisterd, o lieve Heren, dat we dan uw stem zouden horen die gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Mochten we ons oor dan te luisteren leggen deze avond bij uw woord, o Heren, dat we acht geven op uw woord, dat we acht slaan op hetgeen er gepredikt wordt overeenkomstig uw woord. En Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. En mocht dat ook deze avond zijn, Heere, dat we bekwaamheid kregen, en maar dat bovenal de geest in de raderen zou mogen zijn, want het onderscheid wordt hier ook weer aan de dag gelegd van wat het niet is en wat het wel is. O Heere, dat is altijd in uw woord. Het is altijd een tegenstelling. En maar mochten we acht slaan op het gesprokene en dat het ingang mag vinden in onze hart, ter bestraffing, ter vermaning of ter vertroosting. Want Heere, gij weet op het allervolmaakst wat we nodig hebben. En gij weet de mens wel af te snijden van zijn eigen werken. Gij weet ook een mens wel te bekeren. En lieve Heren, mochten we dan verkondigers zijn van wat gij te zeggen hebt hier in deze gelijkenis. Verkondigers van wat gij bedoelt te zeggen. En wat het doel is, o Heren, het is alles een geheim, het is alles een verborgenheid. Want wie zal dat boek openen en zijn zegelen verbreken? Dat is niet alleen ten aanzien van uw raadsbesluiten, maar dat is ook ten aanzien van de geheimen van het evangelie. En Heren, wie zal dat doen? Dat zult ge zelf doen. Want als gij opent, dan sluit niemand. Maar als gij sluit, Heren, wie zal dan openen? Mocht gij nog redenen uit uzelf nemen om het woord te openen en ons hart te openen voor uw woord, opdat er eens iets van mag worden verstaan van dat wonder van vrije genade. Van dat eeuwige wonder van die opzoekende zondaarsliefde van Christus. Och lieve Heren, we krijgen maar een tijd om ons te bekeren. En dan is het voor eeuwig geen tijd meer. Mochten we daar acht op slaan op zo'n grote zaligheid. Want we spelen van nature maar met onze ziel en zaligheid. Maar de prijs die Christus heeft aangebracht, uw lieve Zoon, och Heren, dat is een onbetaalbare, onbetaalbare prijs. Ontzaglijk, met de hoogste prijs voor zijn bloed. En nu komt gij het woord nog te geven, opdat de mens zich zou bekeren, om van u geleerd, geleid en onderwezen te worden. Heren, dat gij al uw gaarne getrouwe knechten nog zoudt willen bedouwen met uw zegen. Want gij hebt een wereldwijde kerk. En dat is niet tot enig land beperkt. Want de Heilige Geest is overal om tegenwoordig. En mochten we zijn bediening ervaren. En mochten we zijn aanwezigheid geloven. En mochten we geloven, Heren, dat gij de waarheid zijt. En gij hebt gezegd, de waarheid zal u vrijmaken. Het is geen bijzonder gevoel. Het is geen bijzonder geloof. Maar de waarheid zal u vrijmaken. En de waarheid is Christus. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Heren, mocht gij dat onder ons verheerlijken. Gedenk de zieken, de wezen, de weduwe, de zoveel leed en beproefde. Heren, gedenk onze kinderen in de beproeving. Het is beter dan we hier beproefd worden, dan staan we straks eeuwig moeten wenen. Omdat we op die zaligheid geen acht hebben geslagen. Want we bidden wel om bekering, maar we verkiezen niet de weg door welke gij dat belieft te schenken. Dat hoeft geen benauwde weg te zijn, maar is wel een weg van afsnijding en sterven. Om Christus te erven en om het eeuwige leven deelachtig te worden. O Heere, gij hebt het uw kinderkens geopenbaard. En gij hebt het voor de wijze en verstandige verborgen gehouden. Mochten we dan gelijk worden als een kindeke. Niet in de natuur, kan ook, want er zijn ook kindertjes die u mogen vrezen, al zelfs in de buik van de moeder. O Heere, dan mochten we worden gelijk een kindeke, in de vernedering, om alles van u te verwachten. Zegen uw eeuwig blijvend getuigenis aan onze verloren zielen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, het tekstgedeelte van onze overdenking, dat hebben we net opgelezen in de gelijkenis van de 10 maagden. Maar het gaat echter niet over de 10 maagden als zodanig, maar over u en mij. Tot welke maagden worden wij gerekend, geliefde? Tot de wijze of tot de dwaze maagden? Dan kan het nog zijn dat we nog ineens tot de dwaze maagden worden gerekend, hoewel we van nature allemaal dwaas zijn, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar de dwaze maagden, dat waren godsdienstige mensen. En in deze gelijkenis tekent de Heer Jezus hoe het Koninkrijk der Hemelen eruit zal zien in het laatste der dagen. En daar leven we in het laatste der dagen. En begin deze gelijkenis aan te vangen met het woordje als dan. Als dan, als het zover gekomen zal zijn, dat de duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volken. Als dan, als de verzoeking die over de gehele wereld komen zal, als dan zal het Koninkrijk der Hemelen zijn gelijk aan 10 maagden, welke haar lampen namen en die gingen uit omdat ze de bruidegom verwachten. In deze gelijkenis, geliefde, tekent de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen in de eindtijd, ofwel de toestand van de kerk wereldwijd. Er zal altijd een kerk zijn. Tot op de dag dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels, dan zullen de poorten der hel zijn gemeente niet overweldigen. En dat geldt van de strijdende kerk. En aan de andere kant heeft Christus ten aanzien van het einde der dagen ook gezegd, doch de Zoon des mensen, als hij wederkomt, zal hij dan ook geloof vinden op aarde. Nou, Christus heeft niet gezegd dat hij geen geloof zal vinden, maar dat het zeldzaam zal zijn in die dagen. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. En als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. En de kudde van Christus is in alle tijden een klein kuddeke geweest. Maar als je de praat in de kerkelijke wandelgangen moet geloven, dan zijn er haast geen onbekeerde mensen meer. En het is dan ook een wonder als er nog iemand verloren gaat. Maar geliefde, dat kleine kuddeke van Christus dat hoeft niet te vrezen, hè, dat zij het koninkrijk der hemelen zullen mislopen. Hè, want het is des vaders welbehagen, zegt Christus, om jullie dat koninkrijk te geven. Want Christus is alle dagen met zijn kerk tot de voleinding der wereld. En dat is een kerk, geliefde, dat is maar één kerk, dat is de heilige algemene christelijke kerk. De één heilige algemene christelijke kerk. Maar de openbaringsvorm van die kerk telt allemaal niet bekeerde leden. Dat is wel zo met de triomferende kerk, dat is een gezuiverde kerk. Die is gezuiverd van alle hypocrieten. Maar die kerk is alleen te vinden in het Jeruzalem dat boven is. Terwijl het is ons aller moeder. Maar hier op aarde, geliefde, is geen kerk te vinden met allemaal bekeerde leden. Er is altijd kaf onder het koren. En tegenwoordig meer kaf als koren. Dat is altijd al zo geweest. Meer onkruid als tarwe. En in onze dagen kun je je beter afvragen of er nog wel enig koren onder het vele kaf te vinden is. Dat zal altijd zo zijn. Want de Heer heeft altijd zijn 7000. Die de knie voor Baal niet zullen buigen. Maar het onderscheid tussen God, tussen degene die God vrezen en die hem niet vrezen, dat is nauwelijks meer te zien in onze dagen. De kerken zijn geseculariseerd en verdeeld tot op het dot. En men twist over dat mag niet en dat mag wel. Maar geliefde, dat is niet de religie van het ware geloof. Ik geloof dat we in het begin der dagen leven die de Heer Jezus hier tekent. En nog is het einde niet. Want voordat het einde komt, geliefde, dan zal er nog een grote verdrukking komen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in het hoofdstuk waar we gelezen hebben, hè, over de grote verdrukking. Hoedanige niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. We hebben de zondvloed. De zondvloed is over de wereld gegaan. Maar de Heere zegt hier, dat zal een verdrukking wezen. Hè, van het begin der wereld tot nu toe. En hoedanige niet geweest is. En ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort zouden worden. Geen vlees zou behouden worden, maar om eruit verkorenen. Wil zullen die dagen verkort worden. Dus die grote verdrukking gaat aan de wederkomst des Heren vooraf. Maar geliefde, hier tekent Christus dat er in die grote verdrukking nog een grote geestelijke opwekking zal komen. En dat wordt hier getekend met het koninkrijk die eruit zal zien gelijk een 10 maagden. Wat deden die maagden? Die hadden naar lampen genomen. En gezamenlijk gingen zij uit de bruidegom tegemoet. Dat waren maagden die in verwachting leefden van de wederkomst des Heren. En te midden van deze donkere wereld namen de 10 maagden hun lampen. En deze 10 maagden, geliefden, die hebben alle hun lampen genomen. Dat wil zeggen, zij hebben alle de belijdenis van Christus. De belijdenis van het ware geloof. En waarom worden ze maagden genoemd? Ze stempelden hun pad, hè, door een godzalige levenswandel. Maagden, dat wil in dit verband zeggen afgezonderd van de wereld. En in het laatste der dagen zal de kerk weer licht verspreiden. Het licht van het evangelie. Gods kinderen zijn daarbij inwendig verlicht. Die worden daarbij inwendig verlicht door de Heilige Geest. En terwijl de dwaze maagden alleen uitwendig verlicht zijn geweest. Gods kinderen zijn inwendig verlicht door de zonne der gerechtigheid. Want de sterren, dat is ook al zo in de natuur, die geven van zichzelf geen licht. Maar die worden bestraald door de zon. En zo is het ook in het koninkrijk der hemelen. De leden van het lichaam van Christus worden bestraald door de zonne der gerechtigheid. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. En dat licht, geliefde, dat licht op de kandelaar, dat is op de meeste plaatsen weggenomen in de westerse wereld. Maar de 10 maagden waren alle verlicht en dat straalden zij ook uit. De 10 maagden hadden alle brandende lampen. En dus ze waren een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En dat wil zeggen, ze kenden de schriften en ze konden elkaar, die vijf wijzen en die vijf dwazen, ze konden elkaar op grond van de belijdenis de hand reiken. En ze waren één van zinnen, hadden één geloof, één doop en ze dienden één God en Vader van alle en over alle. He, ook baden zij samen en zongen de psalmen Davids gezamenlijk. He, ze schreden gezamenlijk ten huize Gods. Ze namen alle deel aan het heilig avondmaal. En bij alle maagden, die hadden hetzelfde voorwerp, de Heer Jezus. Het voorwerp des geloofs. En daar spraken ze over en ze stemden met elkander overeen. En deze 10 maagden, die waren alle de stad verderf ontvloden en op reis naar de stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. En toch komt er een onderscheid aan deze zijde van het graf openbaar, hè, namelijk in de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal. En de Heere zal de zijne, en dat zien we ook in deze gelijkenis, in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, verlossen, onderhouden en bewaren. Want God zal nog 1 keer pronken met zijn volk dat duur gekocht is met zijn bloed. En dat zal een vreselijke en heerlijke tijd tegelijk wezen, geliefde. In die tijd zal je je vrome stand niet meer op kunnen houden, want dan is het voor of tegen. De Joden die moesten in de Tweede Wereldoorlog de Davidster dragen, zodat de Duitse agressor hen van anderen konden onderscheiden. En alle die het teken van de dood van Christus zullen dragen en het teken van het beest niet zullen dragen, die zullen vervolgd worden en die zullen niet meer kunnen kopen, nog verkopen. Maar ook in die tijd, geliefde, zal de kerk niet zuiver zijn, maar gemengd. De kerk zal zijn gelijk aan 10 maagden. Maar zover is het nog niet, de grote verzoeking moet eerst komen. Aan het christen zijn zal een prijskaartje komen te hangen. Maar gij kunt niet God dienen en de mammon. Kijk, dominees die rechtzinnig preken, maar in de praktijk God en de mammon dienen, en dat ook bij anderen tolereren, die zullen het zwaarst bezocht worden, met Gods roede en bittere tegenheen. Ik wil niet profeteren, maar Gods woord leert het zelf, dat in het laatste der dagen er zware tijden zullen ontstaan. En er zullen er vele predikanten en belijders voor de duivel publiek een knieval maken, zoals we gezien hebben met de gereformeerde bonders, die massaal met de PKN zijn meegegaan en voor de duivel een knieval hebben gemaakt. Maar dan zal God openbaar maken wie het teken van het beest draagt en wie niet. Het zal een zware tijd zijn. En er zullen vele valse christenen, christussen, antichristen, valse profeten opstaan. En die zullen grote tekenen en wonderheden doen. Al zo dat zij, want het zal een tijd zijn van verleiding, geliefde. En indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden worden verleid. Maar in die tijd, geliefden, dan zal de Heer nog een opwekking geven. Want dan komt de kerk in de benauwdheid. Net als het volk Israël in Egypte, werden ze verdrukt. En toen begonnen ze eenparig de God des hemels en der aarde aan te roepen. En dan zal de kerk weer licht verspreiden. Het licht op de kandelaar zal nog eenmaal helder schijnen wereldwijd, voordat Christus op de wolken des hemels zal verschijnen. En de zichtbare kerk zal als dan gelijk zijn aan 10 maagden, hè, die alle het licht des evangelies zullen verspreiden. En maar dwars door die 10 maagdenkerk, om het zomaar eens te zeggen, er zal een scheiding lopen, want 5 waren dwaas, 5 waren wijzen en 5 waren dwazen. Uitwendig was er direct geen verschil op te merken, maar de helft van de belijders zal blijken uit God geboren te zijn. En de andere helft zal als tijgerhout openbaar komen. Er bevindt zich altijd onkruid tussen de tarwe. Ik heb gezegd, meer onkruid dan tarwe. Maar geliefden, in onze dagen, dat is het oordeel is begonnen van het huis Gods. Dan wordt de tarwe voor onkruid gehouden en het onkruid voor tarwe. Maar dan komt God met zijn oordelen. Want als het oordeel der verharding is toegeslagen, dan komt God met het oordeel der verwoesting. En dat er onkruid tussen de tarwe gevonden wordt, dat is altijd zo geweest. Maar behalve in tijden van benauwdheid zal de kerk, waarin er nog gemeenten van Christus bevinden, een zuivering ondergaan. Maar zolang de aarde zal bestaan, dan zal er geen kerk op aarde zijn met allemaal kinderen Gods. Gods volk is getalsmatig altijd in de minderheid. Er bevinden zich altijd meer hypocrieten in de gemeente van Christus, die van de ware kerk niet zijn, dan dat er kinderen Gods in gevonden worden. Gods volk is getalsmatig altijd in de minderheid. Maar dat is ons geleerd, al van het begin van de Bijbelhistorie. De meerdere zal de mindere dienen. En dat hebben we dan ook aan de menigmalen de levende lijven ondervonden. Want de Heer maakt altijd zijn belofte waar. En de rammen van Nebiot zullen u dienen. En de rammen van Nebiot, dat kunnen allerlei mensen zijn die tot het stijgrauw der kerk behoren. En zo zal het koninkrijk der hemelen eruit zien in het laatste der dagen. En als het huis wel samengevoegd is op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, dan zal het stijgeren worden, dan zal het stijgerhout, als dat huis bekwamelijk is samengevoegd, dan zal dat stijgerhout worden afgebroken en worden buitengesloten in de buitenste duisternis waar weding zijn zal en knersing der tanden. Dus we zeiden al, uiterlijk was er geen direct onderscheid aan te wijzen, want alle 10 maagden lopen in het pad van Gods geboden. En ze verspreiden alle licht, het licht van het evangelie, en dat waren alle 10 maagden. Hè? De brug voor de wereld was voor die meisjes opgehaald. En ze hadden alle 10 de gedaante van Gods zaligheid. Dat is, kijk. Ja, nou leeft de kerk eigenlijk geseculariseerd. En dan zie je nog ineens dat onderscheid. Hè? Maar hier kon je aan uitwendig al zien dat deze 10 maagdenkerk afgezonderd leefde van de wereld. Maar de helft van die maagden had de kracht van de godzaligheid verloochend. Maar ook dat is van de buitenkant niet af te lezen. Dan moet nader onderzoek gepleegd worden. En dan komt de Heer Jezus hier ons te tekenen, hè? Want er was toch een onderscheid. Een levensgroot onderscheid zelfs. Een onderscheid dat door de huidige kerken en kerkleiders niet meer onderscheiden wordt. Men is niet meer in staat om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Zelfs niet door predikanten waar vroeger nog wat van uitging. We leven wat dat betreft in ontzettende tijden. Het ganse land is mat geworden en er is geen profeet des Heren overgebleven die spreekt in de naam des Heren. We horen nogal rechtzinnige preken. Maar geen profeet des Heren is overgebleven die spreekt en al zo zegt de Heere Heren. En geen sterveling weet hoe lang dat duren zal. God alleen. Dus er is toch een fundamenteel onderscheid tussen de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Want 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Er moet een onderscheid zijn. En het onderscheid tussen de wijze en de dwaze maagden is vanuit de gelijkenis makkelijk aan te wijzen. Want alle 10 maagden hadden wel lampen genomen. Maar de wijze maagden hadden ook olievaten genomen. Nou, dat kan iedereen wel lezen. Dan zeg je, nou, dat is het verschil. Die 5 wijze maagden, die hadden ook olievaten bij zich. En die 5 dwaze maagden, die hadden alleen de lampen meegenomen. Geen extra olie. Maar geliefde, dat wordt hier wel als een uitwendig onderscheid getekend, maar dat onderscheid, want de gelijkenissen hebben een geestelijke strekking, hebben een geestelijke betekenis. Het is beeldspraak. En dat onderscheid wat Christus hier tekent, dat is geen uitwendig, maar dat is een inwendig onderscheid. Bij de wijze maagden was het geloof een hartenzaak. Maar bij de vijf dwaze maagden was het geloof een beschouwing, een beschouwelijk geloof. Of een tijdgeloof. En een tijdgeloof, geliefde, dat lijkt als twee druppels water op het zaligmakend geloof. En die dwaze maagden die gingen de inbeeldingen des harten verder te boven. En ze geloofden dat hun zaak met God, tussen God en hun ziel, in orde was. Maar uitwendig, op het uitwendige leven van die dwaze maagden kon je geen vuile vinger leggen. Ze leefden stipt naar de wet Gods. En ze hadden een zedige levenswandel. Ik zeg uitwendig. Want inwendig leefden zij geheel zonder de wet. Dat zegt Paulus ook van zijn eertijds. Hij was een onberispen fariseer. Maar hij zegt, eertijds leefde ik zonder de wet. Eertijds leefde Paulus als een dwaze maagd. Uitwendig in het gereel van de wet. Maar toen leefde hij geheel zonder de wet. Paulus kende de geestelijke bediening van de wet toen in het geheel niet. In zijn eertijds leefde Saulus van Tarse van dit doen en dat nalaten en hij meende God van dienst te kunnen zijn. En geliefde, is dit niet de religie van het huidige protestantisme onder de vlag van genade? Alles wordt bedekt met de vlag van genade. Maar ondertussen leeft men bij de werken der wet. Maar uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En velen hebben geen kracht in hun religie. Al is die nog zo rechtzinnig. Weet je hoe dat komt? De separatie is weg. De separatie is weg in de prediking op een hoge uitzondering na. En dat is een oordeel Gods als er niet meer gesepareerd wordt in de prediking. Dan krijg je kerken die overbevolkt zijn met rijke jongelingen en achitofels. Maar als het woord recht gesneden worden, dan gaan de rijke jongelingen bedroefd heen. En dan hangen de achitofels zich op. U zegt nou. Ja. Als het woord recht gesneden wordt, dan gebeurt er wat in de gemeente. Dan gebeurt er wat. Want de Heere zegt, dat woord zal niet ledig tot me wederkeren. Dat zegt hij niet van een valse prediking. Dat zegt hij niet van een prediking waar wet en evangelie gemengd worden. Dat zegt hij van een prediking waar de volle raad Gods gepredikt wordt. En dan moeten we er wel op letten, geliefde, dat de wijze maagden niet van zichzelf zeggen dat ze wijs zijn. Want de inleving is gans anders. Als Gods ware kinderen dikwijls beven als zij deze gelijkenissen horen, omdat zij de dwaas, die in zijn hart zegt er is geen God, komen in te leven, waar zal dan de goddeloze zonde verschijnen? Maar die nou vrezen, geliefden, die hoeven niet te vrezen. En die niet vrezen, die mogen wel vrezen. Dat we in donkere tijden leven, zullen sommigen nog wel erkennen. Want dat er van de kerk een stank uitgaat, dat wordt zelfs door de wereld opgemerkt. En anderen spreken van een godsverduistering in onze dagen, maar dat is Gods lastelijke praat. Er bestaat geen godsverduistering. God is niet verduisterd, de mens is verduisterd. Ook is een oordeel. Want zijn oordeel is verduisterd. Maar voor Gods volk geldt, geliefde, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Al zie je het niet, al voel je het niet. Maar heb de Heere één keer in je hart van vrede gesproken, dan ziet hij in gunst op die hem vrezen. De tijden zijn donker omdat de kerken geen licht meer verspreiden. Maar daar staat God niet in de weg. Daar wordt het licht der wereld niet duister van. God is van geen kerk afhankelijk. Want hij verwekt de grootste lichten in de donkerste tijden. God verwekte Mozes na 430 jaar slaafse onderdrukking in Egypte. En God zond zijn geliefde zoon naar deze aarde toen er 430 jaar geen profetie meer was gehoord. Er is geen tijd zo donker of de Heere die weet licht te verschaffen. Toen John Knox de geestelijke duisternis van Schotland aanschouwde, toen bad hij de Heere, Heere geef me heel Schotland. Er was bijna geen mens meer die God vreesde. En hij heeft zijn wens verkregen. Geliefde, het moet nog veel duisterder worden in onze dagen. Want God keert altijd terug daar waar de breuk geslagen is. We moeten worden tot nieten nul, want nieten en nullen wil God vervullen. En op die plaats kom je niet door streven, maar door sterven. Ja, dat is wat anders. Hè? Het zijn dezelfde woorden, streven en sterven. Maar je komt er niet door streven, maar door sterven. Want dat beest van binnen, dat wordt niet kleiner, maar groter. Heb je er ook zo'n last van? Of spreek ik Frans? Maar dat zal toch een wonder zijn, geliefde, als we in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, dan is de oude mens gestorven en dan is de nieuwe opgestaan in Christus. En Gods volk is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. En daar kenden die vijf wijze maagden bij bevinding. Tegenwoordig schuiven ze op de bevinding van tafel en zeggen ze, dat is allemaal niet meer nodig. Je moet alleen geloven. Maar geliefde, als die oude mens sterft en die nieuwe staat op in Christus, daar ben je bij hoor. Dat is in geen hoek geschied. Maar er waren die dwaze maagden, die waren daar vreemdeling aan. En ze waren wel stervende, maar ze waren maagden. Maar ze waren nog gestorven. Daar zit nou altijd op vast. Die oude mens onder de wet houdt vast wat hij vast wil houden. En om los te laten wat losgelaten moet worden, dan moet eerst de dood intreden. Want een oude mens kan niets meer vasthouden. Die moet alles loslaten. Ja, die moet loslaten en vallen. En geliefde, Gods volk maakt een vrije val door de trechter van het graf van Christus. Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen in Christus. En daar is er nog een onderscheid tussen de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Maar eerst moeten we het fundament der zaligheid kennen. En dat gaat door de dood tot het leven. Sion wordt er recht verlost. In een punt destijds. In een twinkeling of een ei. En als de wet inkomt, de bediening des doods, dan moet de zonde vergaan. Want we hebben van nature geen bestaan van God. Want we zijn met heel de wereld voor God verdoemelijk. We worden geen wetsovertreders, we zijn het, al van de beginnen. En als de wet inkomt, geliefde, en dat geschiet altijd, ja, dat kan plotseling geschieden. Maar dat kan ook heel verborgen te werk gaan. Maar de wet doet altijd vier dingen, en dan moet je eigenlijk maar een toetsen. Want dan ken je eigenlijk, dan ken ieder mens zijn eigen een toetsen. De wet ontdekt. De wet ontdekt aan je zonde. Dan krijg je een slag in je geweten. En de wet vervloekt. Dan word je doemwaardig. En de wet verdoemt. Dan word je verdoemeniswaardig. En de wet dood. Dan sterf je. Dus dan kun je eigenlijk. Kijk, de hypocrieten komen. Die kunnen komen tot een verdoemende wet. Hè? En dat zagen we bij de Sinaï toen God de wet openbaarde. En de Sinaï donderde en bliksemstraalde. En toen trad het volk terug. Er ging verdoemende kracht uit van de wet. Maar geliefde, je moet komen tot een wet die doodt. Dan gaat al het oude voorbij. En dan word je een nieuw schepsel in Christus. Niet door een dodende wet, maar door de kracht van de opstanding van Christus. En de dwaze maagden die kenden wel een ontdekkende wet. En wellicht ook een vloekende wet. Maar ze waren vreemd aan de wet die doodt. Ja, er zijn mensen die zeggen een zondaar te zijn. En dan zeg ik, kijk, ik ben eraan ontdekt dat ik een zondaar ben. En in die hoedanigheid, dan maken ze aanspraak op de zaligheid en op Christus. En die weten wel iets van de veroordelende en de beschuldigende bediening der wet. Maar ze zijn nog nooit verdoemd geworden, laat staan gedood. Die mensen hebben wel veel benauwdheden, maar geen droefenis. En je kunt ook veel droefenis hebben, maar dan kom je er ook niet mee. Hoor. Maar dat gaat wel in die weg. En je kunt veel benauwdheden hebben, omdat de wet je vervloekt, maar dat had Saul ook. Saul had wel een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. En met dat veranderde hart vluchtte hij naar de waarzegster van Endor. Stelde vlees tot zijn arm. Kijk, Saul had een heilige Maria nodig om Gods wil te kennen. Maar geliefde Gods volk heeft een vrije toegang tot de genadetroon. En ook in de weg der ontdekking, in de ware ontdekking, is het niet enkel benauwdheid en angsten der hel. Nee. De psalmist zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. En, er komt nog wat achter hoor. Want ik heb net gezegd, zon, met droefenis kom je er ook niet. En ik riep de naam des Heren aan. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Kijk, die mensen gaan schreeuwen. Die mensen gaan roepen. Die gaan om genade en ontferming roepen. En weet je wanneer dat gebeurt? Als je weet dat je ter dood veroordeeld bent. Dan ga je om genade roepen. Dan zei je genade nodig. Wat ze tegenwoordig genade noemen, dat is geen genade. Je gaat pas om genade roepen als je weet dat je ter dood veroordeeld bent. En dat rechtvaardig. En Gods volk valt in de uren van afsnijding aan Gods kant. Dus we moeten eerst dat fundament blootleggen waarop die wijze maagden stonden. Dat is noodzakelijk. En als de Heere dat laatste draadje nou eens doorknipt, want van nature hangen we maar als een zijde draadje boven de hel, hè, dat zegt als oude volk, dat oude volk, dat houdt wel goed hoor. Maar als de Heere dat laatste draadje nou eens doorknipt, dan valt er een erfwachter van de hel in het vrije van Gods welbehagen. Dat is zalig worden. Hè? En dat is een, ja, dat kan ik eigenlijk niet in woorden uitdrukken, maar dat is wel eens kostelijk verwoord in een gedicht. En ik zal het u voorlezen. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Dat doe je niet meer hoor. Als je onder het heilig recht van God terecht komt, dan vecht je niet meer. Weet je wat de zonde net doet? Dan billigt die het zondeloon. Wat haar ook overkomt, rechtvaardigend haar God. Dat deed die moordenaar aan het kruis. Hè? Wij dan rechtvaardig, wij ons straf. Wij ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niks onbehoorlijk gedaan. Want eeuwig is haar lot. En als in dat laatste vreugde, het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. Dan komt de wet je doden. Dat is een zalige dood. Maar dat is wel een stonde van het gericht. Dat is een dodelijk tijdsgericht. Maar geliefde, dan wordt verloren gaan, toch ook niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust. Eerst op de weg vergaten, zeg je nog één kus en dan voor eeuwig weg. Maar hier werd zij wel bewust verzekerd van het staat. Hier drinkt zij het bloed des lams. Terwijl ik haar in het leven laat, het wordt geopenbaard. Dan openbaart zich Christus aan een verloren ziel. Hier wordt de toren geblust en is het vreemde God. Door het offer van zijn zoon, om zo'n allerzalig slot. En geliefde, dat is in het kort wat in een punderstijds gekend wordt als de oude mens wordt afgesneden van de oude Adam en de oude mens dood sterft en ingeplant wordt in de tweede Adam door het geloof. He, dat is geen proces, dat is een punt des tijds. En dat heeft deze dichter wel kostelijk verwoord. Maar dat zijn geen stationnetjes hoor. Dat zijn geen, nee. Het punt van sterven, dat is in de natuur ook zo. Het punt dat de mens de laatste adem uitblaast, dat is een twinkeling van een ei. Daar gaat het om. Het gaat niet om dat sterfbed, het gaat om de dood. Het gaat ook niet om de dood, het gaat om het leven. Maar dat wordt in de dood geopenbaard. En dan is de oude mens definitief gedood in de dood van Christus door het geloof, want het einde der wet is Christus. Als de wet gekomen is, dan komt hij met vloeken doen. Maar als je aan het einde van de wet gekomen is, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dan openbaart zich Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En dan is de oude mens, dat kan ook heel zwak gaan hoor, dat kan ook heel zwak, want kijk, in de rechtvaardigmaking, dan krijg je meestal geen sterk geloof, dat kan ook door een heel zwak geloof. Laat ik het nou eens eenvoudig zeggen. Dan spreekt de Heere Jezus heel zwak tot je ziel. De Heere Jezus spreekt niet zwak. De Heere Jezus spreekt krachtig. Maar het wordt ontvangen door een zwak geloof. En daar komt ook de meeste bestrijding. Want dan zeg je, zou het wel ooit waar geweest zijn. Maar weet je wat nou het wonder is, geliefde? dat de Heer altijd zijn eigen werk komt te bevestigen. Je hebt mensen die lopen jaren, zelfs tientallen jaren, ja, alsof het, dan zeg je, ja, 25 jaar geleden is er wel eens wat met me gebeurd. Maar ik weet niet of het dat waar geweest is. Ik zeg, is het ooit wel eens bevestigd? Ja, als die mensen dat moeten ontkennen, dan geef ik daar geen cent voor. De Heer komt altijd te bevestigen wat hij ooit in je ziel gesproken hebt. En dat wordt, en dat gaat in de weg, dan wordt dat steeds krachtiger. Dan kom je steeds vaster op die rots te staan. Want dat is Gods wil. Hè? Dat gij veel vrucht draagt. En dat kan alleen als hij vast op de rots staat. Ja, de oude mens is de dood gestorven in de dood van Christus. En het vlees is een levend lijk, hoor je, dat je mee moest sjouwen tot je dood toe. Ja, Gods volk wordt nooit half om half geestelijk en vleeselijk. Hè? Half geest en half vlees, dat is de religie van vandaag. Nee, geliefde, Paulus zegt niet, ik was vleeselijk. Nee, hij zegt, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Totaal. En tegelijk rechtvaardig, heilig en zonder enig gebrek in Christus. Nou, Kolbrugge die kende zichzelf als een onheilige heilige. Een Gods volk. Tenminste, als je rechtgebaard bent. Want anders denk je dat je er ook nog een zucht aan moet doen. Maar verstaat u dat, geliefde? Kent u dat? Kent u dat bij de aanvang en bij de verdere voortgang in uw persoonlijk leven bij God vandaan? He, zelfs met dat, ja, dat noemen ze dan een klein beginsel, he, van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar met een klein beginsel van nieuwe gehoorzaamheid kunt u niet voor God verschijnen. Weet u waarmee u voor God kunt verschijnen? Met de gerechtigheid en de heiligmaking van Christus. Want zonder de heiligmaking zal niemand de Heer zien. Dat is de heiligmaking van Christus. Dat is geen praktische heiligmaking. Dan ging Gods volk voor eeuwig verloren. Weet je wat praktische heiligmaking? Ja, dan leg je met Noach nakend in je tent. Dat is praktische heiligmaking. Maar daar ga je mee verloren. Maar zonder de heiligmaking van Christus. Het lam zonder zonde onbevlekt. Zonder die heiligmaking zal niemand de Heer zien. En de wijze maagden hadden daar zaligmakende kennis aan. Hè? Dat waren geen heilige maagden. Dat staat er niet. Het waren geen heilige, het waren wijze maagden. Omdat ze deel hadden aan de wijsheid Gods, dat is Christus. Ja, en die waren bij God bekend en door Christus erkend als zijn bruid. De vijf wijze maagden hadden Christus niet van het Bijbelblad gestolen. Maar die konden getuigen en onze koning is van Israëls God gegeven. Door woord en geest, in het geloof, door het geloof. Als de Heer het woord van vrede spreekt in je verloren ziel, dan ben je gered. Dat heb ik gezegd, dat kan zwak zijn. Dat kan zwak ontvangen worden, hè, door de zwakke hand des geloofs. Maar het gaat niet om een klein, zwak, sterk geloof, het gaat om een waar geloof. En een waar geloof, dan komt de Heer af en zeggen, ja, dan moet ik mijn geloof bewijzen. Nou, dat is geen waar geloof. Maar dan komt de Heer te betuigen dat het van Hem is en dat je van Hem bent. Dat gaat de Heer betuigen in je leven. En de schenking, geliefde, kijk, bij het ware werk gaat de schenking aan de aanneming des geloofs vooraf. Hè? Want niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven zij. Niemand kan tot Christus komen tenzij dat de Vader hem trekken. Hè? Dan gaat het niet om de trekking als zodanig. Hè? Maar om de opwekking ten uiterste dagen. Hè? In die stonde van het gericht. En dat hoeft echt niet benauwd te wezen. Hè? Want wettische benauwdheid dat legt geen gram gewicht in de schaal, in de goddelijke weegschaal. Ja, maar dat gaat om dat ene grammetje genade. Want één gram genade is oneindig meer dan 1000 kilo godsdienst. Ja, de zevende poel. En daar had die man gelijk in. En de genade des geloofsgeliefden, dat is zo'n eeuwig wonder als u dat te beurt mag vallen. En tegenwoordig zeg je, ja, je moet geloven en dan nemen ze een stap. Een grote stap. Met die lazen van Goliath. En dan zeggen ze, nou ben ik er. Maar geliefde, daar is geen wonder, hè? Nee. Maar de wijze maagden, die konden wel vertellen, hoor, hoe dat gebeurd was. Ze waren niet als wijze maagden met God verzoend. Nee, ze waren enkel wijs in Christus. Goddelozen worden met God verzoend. En dan sta je op uit je zondegraf in de vereniging met Christus door het geloof. En wat is nou het wezen van het... Ja, dat is ook belangrijk om te zeggen. Wat is nou het wezen van het geloof? Het wezen van het geloof is vertrouwen. Geen vertrouwen in iets. Nee, want je kan alleen een persoon vertrouwen. Hè? In Christus. Gods volk gelooft niet in iets, maar in een persoon. Hè? Het voorwerp des geloofs, dat is niet iets, dat is een persoon. Maar dan moet je toch nog wat verder vertellen, want de dwaze maden hadden zich ook aan Christus toevertrouwd. Hè? Ze vertrouwden ook dat hun zonden vergeven waren. Echt waar, hoor. Want ze gingen met de wijze maagden de bruidegom tegemoet. Nou, dat doe je niet als je weet dat je schuld nog open staat. Dat doe je echt niet, hoor. Want dan legt er een schrik tussen God en je ziel. Maar de wijze maagden hadden de breuk tussen God en hun ziel zelf vereffend. Met een tijdgeloof. En ze hadden het gat gedicht met de werken der wet. He, onder het licht en onder de dekmantel van de rechtzinnige belijdenis. He, maar tot het vertrouwen des geloofs behoort het onbedriegelijke kenmerk van de zaligmakende kennis in Christus. He. Want het geloof dat bestaat niet alleen uit een bloot vertrouwen. Maar ook uit geloofskennis. Hè? In Christus. Namelijk de kennis zijn eigendom te zijn. En de kennis dat je zonden vergeven zijn. En daarin is de enige troost gelegen. Niet dat we Christus kennen in de eerste plaats. Nee, maar veel meer dat we van hem gekend zijn. Dat is de grond. Denk erom. Houd het vast. Dat is de grond. Ben ik van Christus gekend. Want hier aan het einde van de gelijkenis zegt hij tegen die dwazen, ik ken u niet. En die wijzen die hadden altijd beleden, ja, maar wij kennen Christus ook. Dus geliefde, als je nou met die wijze bouwer, hè, we hebben een pas over gepreekt, die dwazen en die wijze bouwer. En die wijze bouwer die bleef net zo lang graven, totdat hij op die rots gezet was. Waar hij zijn huis op kon bouwen. Ja. En weet je wat die man toen kon zeggen? Nou weet ik dat Christus mij ook kent. Onthouden. Dat is geen zaak van onthouden. Een zaak van toepassing. Hè? Het geloofsvertrouwen is gegrond op het feit dat de ziel door Christus gemijnd is. Hè? Dan, ja. Ja, ja. Weet je waarom Timotheus Christus meinde? Mijn Heere en mijn God. Omdat Christus hem gemeint. Hij zegt, Thomas, kijk nou eens in die wonden. En gaat nou, tast er nou eens in. Kijk eens in mijn handen. Daar sta je nou ingegraveerd, man. Ja, en toen begon Thomas ook te mijnen. Mijn Heere en mijn God. Ja, omdat hij het gezien had. En zo laat de Heer die openbaart zich. Hij zegt, zalig zijn degenen die niet zullen gezien hebben, maar nochtans zullen geloofd hebben. Maar de dwaze maagden hadden ook een soort geloofvertrouwen. Hè? Maar alleen vanwege het feit dat ze Christus meenden te kennen. Hè? Dat kun je eigenlijk heel eenvoudig aan toetsen. Of je nou meent Christus te kennen of dat je van Christus gekend bent. Hè? Dus dat is wel een fundamenteel verschil. De dwaze maagden hadden namelijk een tijdgeloof. En een tijdgeloof heeft bijna alle kenmerken van het ware zaligen. Van het ware zalig, maar het is slechts voor een tijd. Hè? Dat kan een lange tijd zijn, maar toch voor een tijd. Nou, dat geslacht kan altijd maar geloven. Hè? Christus aannemen en met 7 mijlslazen... over het stuk de ellende heen stappen. En ook over het stuk de verlossing. En God dienen en liefhebben en noem maar op. Maar algemene genade, hè, die voor zaligmakende genade gehouden wordt, dat is de religie van vandaag. Hè. Maar ik zou je vertellen, de dwaze maagden waren niet alleen met algemene genade bedeeld, maar met gemene genade. Dat is niet gemeen zoals wij het woord gemeen kennen. Nee, gemene genade gaat veel dieper dan algemene genade. He, gemene genade lijkt als 2 druppels water op de ware genade. En dat is nou juist het tijdgeloof. Het tijdgeloof is een blauwdruk van het ware geloof. En er is onderscheiden kennis voor nodig om een tijdgeloof van het ware geloof te onderscheiden. Een tijdgeloof, een tijdgelovige, kan dikwijls veel van bevinding spreken, van hemelse gaven smaken. En in een zeker opzicht de Heilige Geest deelachtig zijn. Ja, ja. We maar lezen in Hebreeën. En dat konden de dwaze maagden ook zeggen hoor. Die dwaze maagden waren ernstig, heel ernstige meiden. En ze meenden wat ze geloofden, en ze beleden, en ze gedroegen zich er ook naar. Die dwaze maagden, dat waren echt geen hypocrieten, nee. Want een hypocriet weet dat hij een hypocriet is. Maar ze geloofden werkelijk dat zij ten hemel reisden. Maar geliefde, weet je waar die dwaze maagden geen kennis aan hadden? Ze hadden geen kennis aan de dood van de oude mens. Hè? Dus geen bevinding van Romeinen 7 vers 9. Nou, dan moet je nou de hedendaagse religie maar aan toetsen. Aan Romeinen 7 vers 9. Hè, dan zeggen ze, ja, Christus is toen gestorven. En dan moet je geloven. Maar kijk, Paulus zegt nog wat extra in Romeinen 7 vers 9. En dan gaat het nou. Weet je wat hij zegt? En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Nou, dat is de geloofsbevinding waarmee in onze dagen waar ze mee afgerekend hebben. En daar zit het altijd op vast. En in Galaten 2 vers 19 dan gaat hij dat bevestigen. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. En hier noemt hij de bevinding van dat sterven van de wet. Maar Romeinen 7 vers 9, dat is geen voorwaarde om te geloven, maar wel een toetssteen. Of je werkelijk de oude mens dood gestorven bent. Hè? Ja, mensen onder de wet die kunnen uiterst godsdienstig zijn en de gedaante der godszaligheid hebben. Maar toch in de hoedanigheid leven van de oude mens onder de wet. Maar geliefde, de Heer Jezus zei tegen Nicodemus in de nacht toen hij tot hem gekomen was, gij moet wederom geboren worden. De mens moet wederom geboren worden. Van dood levend gemaakt worden. Als goddeloze met God verzoend worden. En van Christus gekend zijn. We hebben het al gezegd, Christus te kennen is noodzakelijk. Maar van hem, maar van en door hem gekend te zijn, dat is de grond. Er zijn er velen die zeggen Christus te kennen, en dat zeiden de dwaze maagden ook, maar kent hij u? Daar zal het voor een ieder van ons op aankomen. Nou, u zult zeggen, hoe weet je dat? Hoe kun je dat weten? Nou, dat is heel eenvoudig. Als God u vrijgesproken heeft in de hel van uw bestaan, in Christus door het evangelie. Christus leert u niet kennen op de school van Mozes, hoor. Want Mozes brengt u niet verder dan de dood. En heeft u uzelf al leren kennen als een dode geliefde? Dan bent u gekomen aan het einde van uw kennen en kunnen. En dan zijn we gekomen aan het einde van onze mogelijkheden. Aan het einde van ons bidden. Wat de waardigheid dan gaat. Dan verlies je overal de waardigheid uit. De mens die houdt zich van nature, houdt hij zijn eigen heel waardig. Maar niet helwaardig, nee, dat is wat anders. En dan ben je gekomen aan het einde van je geloof. U zegt, wat zegt u? Ik zeg, dan ben je het einde gekomen van je geloof. En het einde van je werken, het einde van je bekering, het einde van je godzaligheid, het einde van je krachten, van je bestaan. Nee? Want ons bestaan is de eeuwige rampzaligheid en dat naar recht. U zegt, moet je daarop wachten? Nee, want je kunt niet eens wachten. Want de mens doet er alles aan om God uit handen te blijven met al zijn gemaakte vroomheid. U zegt, mag je dan niet direct geloven? Nou, dat zal iedere rijke jongeling die geen kennis heeft van de macht der zonde, direct doen. Die mensen geloven direct. Dat zaad is gezaaid en het komt direct op. Ontvangen het woord met vreugde, maar als de verdrukking komt, dan worden ze terstond geërgerd. Omdat ze geen wortel in zich hebben. En predikers die het zaad op steenachtige plaatsen zaaien, in de verkondiging, laat ik het zo eens zeggen, want elke zaaier dat zaad valt naar Gods welbehagen, maar er zijn ook predikers die erop uit zijn om direct vrucht te hebben. En die zaaien het zaad op steenachtige plaatsen en spannen de maker achter de zaaikar en hebben terstond vrucht. Maar geliefde, Gods woord leert, als het zaad in de aarde niet valt en sterft, dan brengt het geen vruchten voort van geloof en bekering. En daarom was het tijdgeloof van de dwaze maagden geen gepaste munt om voor God te kunnen bestaan. Zelfs het ware geloof is geen gepaste munt, hè, maar slechts een middel. Je kunt alleen voor God verschijnen in en met Christus. Zijn gerechtigheid redt van de dood. Hè, dat zien we ook hier in deze gelijkenis. De dwaze maagden gingen met hem in tot de bruiloft. Ik loop een beetje op de stof vooruit. Maar u weet, alle 10 maagden vielen in slaap, hè, omdat de bruidegom vertoefde. En toen werden ze sluimerig. En de vroege kerk leefde in de verwachting dat Christus snel zou wederkomen. En dat is waar. Want hij heeft gezegd, zie je, kom haastelijk. Nee, maar de bruidegom vertoeft. Hij komt niet als iedereen hem verwacht. Maar hij komt in middernacht. Hij komt als een dief in de nacht. Hebben we opgelezen. Als iedereen slaapt. Dat zal de algemene toestand van de kerk zijn. De kerk slaapt met Jona op de golven van Gods verbolgenheid en de wereld worstelt om vrede, vrijheid en democratie. Ja, dus Geert Wilders zou die kapitein geweest kunnen zijn op het schip van Jona, hè? Die man is nog zo'n beetje de enige wakker in de Tweede Kamer. En de SGP-kamerleden slapen de slaap des doods. En Geert Wilders wordt met de dood bedreigd vanwege zijn waarschuwingen tegen de valse religie en zijn manhaftige verdediging van de soevereiniteit van de staat de Nederlanden. Voelt u het verschil? De kinderen der duisternis zijn wijzer dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Maar toen dominee Zan destijds een reden hield in de Tweede Kamer, toen liep de hele kamer leeg. Ja, en nou worden de SGP-kamerleden op handen gedragen. Wat heerst er alom toch een vreselijk valse verdraagzaamheid in kerk en staat. De wijzen slapen met de dwazen en er is geen opmerken meer in onze dagen. Want de levende kerk, geliefde, kan met de slaap bevangen wezen, hoor. Met een geestelijke slaap. Dan bedoel ik niet een positieve slaap, ik lag en sliep gerust. Nee, maar een negatieve slaap. En we zien het zelfs bij de discipelen tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Ze vielen alle in slaap. Terwijl Christus in de hoogste aanvechting verkeerde en grotere droppelen bloed zweet in de hof van Gethsemane. En o geliefde, er is er maar één geweest die het voor de zaak des Heren, die voor de zaak des Heren gewaakt heeft. En dat is Christus. Want hij sluimert nog slaapt. En de levende kerk is altijd geneigd tot slapen en niet tot waken. En daarom worden zij daartoe vermaand. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De geest is niet zwak, maar het vlees is zwak. Het gebed is het aangewezen middel om de listige omleidingen van de boze te wederstaan. De Heere heeft ons een machtig wapen gegeven. Het gebed. Want als de kerk slaapt, geliefden, dan heeft de duivel vrij spel om de kudde van Christus tot zonde te verleiden. Als de kerk slaapt, dan verspreidt zij geen licht en dan verkeert ze in de duisternis. En dat hebt de duivel graag. Gods oude volk zei altijd, ik heb nou honden horen blaffen die ik vroeger nog nooit gehoord heb, waar ik het bestaan niet van wist. En dat hoort ook tot de beproeving des geloofs. Hè? Want de dagen der duisternis, die zullen velen zijn. Ja. En dat wordt hier getekend in de gelijkenis van de 10 maagden. De wijzen vallen met de dwazen in slaap, want de bruidegom vertoefde. En dat was voor de wijze maagden een beproeving des geloofs. Maar voor de dwaze maagden, dat was voor de wijze maagden, ja, je zou kunnen zeggen verachtering in de genade. Maar dat hoeft niet altijd. Maar voor de dwaze maagden had die slaap geen betekenis. Want ze sliepen al voordat ze in slaap vielen. En dan komt de bruidegom. Niet als iedereen waakt, maar te middernacht als de kerk slaapt. Dat is geen normale toestand. Dat is eigenlijk een geestelijke wantoestand, het slapen van de kerk. En dat kan je ook onder de noemer van verachtering van de genade stellen. Want de Heere zegt, bij monden van Salomo, wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan de poorten, waar nemen de posten mij naar deuren. De kerk is wel gelukzalig als zij waakt, als zij de wacht des Heren waarnemen, En dat is ook de dure roeping van de kerk. Zalig zijn die dienstknechten welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en zal, doen, en zal hen doen aanzitten en bijkomen en zal hen dienen. Nou, we zullen eerst eens een versie zingen en dat uit de 23e psalm. Psalm 23, daarvan het tweede zangvers, Psalm 23, vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden, uw stok, uw staf, en zal mij altoos behoeden. En wat er verder volgt uit het tweede zangvers van Psalm 23. Van onze overdenking wordt ons getekend dat de wijzen met de dwaze maagden in slaap vielen. En dat is de toestand van de kerk van vandaag. Een goed lopende kerkorganisatie is geen garantie dat de kerk waakt. Het Refeldom spendeert miljoenen aan kerkgebouwen, maar dat het licht op de kandelaar bijna is uitgedoofd, dat schijnt niemand te deren. Maar God gaat door, hoor. God gaat door. Want er staat geschreven en ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En toen stonden al die maagden op en bereidden een lamp. U ziet, al zijn het er weinig in getal, God houdt altijd zijn getuigen die waken op Sions muren en de bezuinende mond zetten als de bruidegom komt. Te middernacht, als niemand het verwacht, zal Christus wederkomen op de wolken des hemels. Wat zal dat een dag zijn, geliefde? Dan fietsen de fietsers door de straten, de boten varen op zee, de fabrieken draaien op volle toeren, kinderen gaan naar school, huismoeders staan achter het aanrecht, vaders zijn aan het werk, en dan komt hij. Maar zijn komst zal worden aangekondigd, niet door middel van de prediking, dat ook, maar veel meer door het geroep van de archangel. De stem van de archangel, die zal het heelal doorklinken. En als de stem van de archangel het heelal zal doorklinken, dan zal dat voor iedereen hoorbaar zijn. En dan zal de tijd van de bekering opgehouden zijn. Als de stem van de archangel, als dat klinkt door de kosmos, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, dan is de bekeringstijd afgelopen. Dan kan het dan niet meer. Dan is het definitief voorbij. Dan is de genadetijd definitief afgesloten. He, want op de stem des archangels ontwaakt ook het geweten van de dwaze maagden. En weet je wat daar staat? Ze werden zeer verschrikt. Want hun lampen gingen uit. Er zal toch wat wezen, geliefde. Als je er te laat achter komt dat je lamp uitgaat. En toen gingen die dwaze maagden tot God om genade schreeuwen. Nee, dat staat er niet. Dat kon niet meer. Ze stelden vlees tot hun arm en roepen Gods volk om hulp. Ja, je hebt van die mensen die Gods volk vragen of ze nog wat geloof voor ze hebben. Dat heb ik wel meegemaakt. En dan belden ze op. En zeggen, heb je nog wat geloof voor ons? En die dwaze maagden die aanbidden God niet, die roepen tot de heiligen. Nou, dat doet Rome ook. Hè? Heilige aanbidding, heilige verering. Dat is Saul ook. Hè? Die man die ging naar de waarzegster van Ender om Samuel te spreken. Hij zegt, ik wil wel zijn oudvader raadplegen. Nou, zulke soort waarzeggers zijn ook in onze dagen nog springlevend. Hè? Je kunt ze vinden in de meest rechtzinnige kerken en kringen. Weet je wat dat voor mensen zijn? Dat zijn mensen die laten de oudvaders opkomen en die stellen ze boven het woord. En anderen stellen hun ziel en zaligheid op hetgeen de dominee gezegd heeft. En er zijn dan ook massas beleiders met een domineesbekering. Hè? Als de dominee ernstig is, dan zijn ze het ook. Als de dominee bewogen is, dan zijn ze het ook. Als de dominee in de put zit, dan zitten ze ook in de put. En als de dominee vrolijk is, dan zijn ze ook vrolijk. En kortom, ze zouden op het bevel van de dominee van de rotsen te pletten springen. Want als de dominee zegt, ja, alles wat de dominee zegt staat boven de Bijbel. Dat is de refo-godsdienst van vandaag. Maar er is niks nieuws onder de zon, hoor. He, voor Paulus en Silas werd ook propaganda gemaakt door een maagd. He, dat is ook zo'n maagd. Het was een dwaze maagd. Dat was een maagd met een waarzeggende geest. En die waarzeggende geest in die dwaze maagd die Paulus en Silas publiek aanprees. Ze lasten de Paulus en Silas niet. Ze prees hen publiek aan als dienstknechten des Allerhoogste Gods. En toch was die vrouw geen wijze, maar een dwaze maagd. He, die met de lamp wel rechtzinnig licht verspreiden. He, want ze prees de ware God zien staan. En ze prees, he, dan zeg je, dat zijn nou ware knechten van God. Maar ze deed het niet door de geest van Christus. Maar door een onrein geest. En Paulus, die gebood de onreine geest in die vrouw in de naam van zijn zender, die vrouw te verlaten. Want Paulus zat om zulke refo-propaganda niet verlegen. En ik weet wel zeker dat Paulus ook niet verlegen zit. Ook niet verlegen had gezeten hè, om het nieuws in het Reformatorisch Dagblad. Want Paulus had een andere kennisbron. Gods woord. Hij had zijn kennis niet van mensen geleerd, maar van God zelf. En maar in onze dagen reizen er velen met een domineesbekering, met een ingebeelde hemel ter helle. U zegt, is het alleen in onze... Nee, dat is altijd zo geweest toen. Er was eens een Wulpse vrouw, hè, die zat onder de prediking van Huntington. En die vrouw die prees Huntington aan waar ze maar wezen kon. Dan zeggen ze, nou die Huntington, dat is nou een rechte preek. Dat is gewoon iets bijzonders, zegt ze. En op een dag vroeg Huntington haar eens door wie zij bekeerd was geworden. Toen zei die vrouw spontaan, door Huntington. Nou, Huntington moet zo ongeveer geantwoord hebben, dat kan ik wel aan je zien, vrouw. Want als u door God bekeerd was geworden, dan had u er niet zo wulps bij gelopen. Er zijn wel domineesbekeringen in omloop. Maar als het sterven wordt, mensen, dan moet de dominee je hand loslaten. Dan kom je persoonlijk voor God te staan. En als je dan geen borg hebt voor je ziel en geen God voor je hart. En dan zal blijken dat God niet van je af weet. En dan ga je met je domineesgeloof voor eeuwig verloren. Als de roep van de archangel door de kosmos zal klinken. Dan zal de kerk in een slaaptoestand verkeren. Met weinig of geen licht meer op de kandelaar. Dus rechtzinnige preken zijn niet genoeg. De geest van Christus, die moet het bekrachtigen. Maar de geest is eruit, omdat men weigert de tucht aan te nemen. De slaaptoestand van de wijze en de dwaze maagden is de huidige toestand der kerk. Betoverd tot op het bot, op enkele getrouwe predikers na. En zo lagen die 10 maagden op betoverde grond. Dat tekent Bunyan ook prachtig in zijn boek van de christenreizen. Dan komt christen en zijn metgezel komen op betoverde grond terecht en dan vallen ze in slaap. Zoals de Galatiërs van weleer. En ook die vijf dwaze maagden die over de muur geklommen waren, die vielen erbij in slaap. Met de wijzen. Het waren allemaal keurige reformeisjes. Maar bij 5 van die keurige reformeisjes gingen de lampen uit. Ze hadden Jezus wel aangenomen zonder de schenking. En nadat ze Jezus hadden aangenomen, hadden ze niets anders dan de heiligmaking in de praktijk gebracht. En dat ging van beter naar best. Ze hielden Gods wet als regel van hun leven. Maar toen God zijn beeld kwam op te eisen, toen gingen de lampen uit. Als Christus op de wolken des hemel verschijnt, zullen vele gewetens ontwaakt worden. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Maar die 5 dwaze reformeisjes, die wilden nog redden wat er te redden viel. En toen vroegen ze aan de wijze maagden, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Dus ze willen de boel helpen, ze willen de boel redden met helpende genade. Ze wenden zich niet tot de God aller genade, maar tot sterfelijke schepselen. De dwaze maagden stelden dwaze vragen. Want de genade is niet overdraagbaar. De genade in Christus is particulier. En wat doen die wijze maagden? Wat zeggen die? Nou, die beantwoorden de dwaas naar zijn dwaasheid. En weet je wat ze zeggen? Nee, we geven u geen olie, want dan doen we onszelf tekort en dan doen we God tekort en dan doen we ook u tekort, want dan hebben we allemaal tekort. Want Gods genade is niet overdraagbaar. En de dwaze maagden hadden zich met een veronderstelde rechtvaardigmaking kunnen handhaven totdat hun lampen uitgingen. En toen bleek hun tijdgeloof niet toereikend te zijn voor de eeuwigheid. Want op tijdgeloof, geliefde, daar volgt geen aanschouwen op. En de veronderstelde religie van Abraham Kuyper is weer hoogst populair. En ik kan dat begrijpen, geliefde, want de mens wil wel verondersteld naar de hemel gaan, maar niet als een goddeloze erfwachter der hel in het oordeel van zijn bestaan gered te worden. Dat wil hij niet. De mens wil... Geen mens wil zalig worden zoals God het doet. Maar er is toch een volk dat zalig moet worden, hoor. Houd moed. Want ook de wijzen waren in slaap gevallen, maar ze hadden wel de oliekruiken bij zich. Om hun lampen met olie te vullen. Terwijl de dwaze maagden de noodzaak daarvan niet hadden ingezien. Als ze heel niet nodig hadden, zeggen ze, nou dat is niet nodig, hoor. Wat is dat? Dat duurt zo lang. Hij komt direct. Maar Christus vertoefde, de bruidegom vertoefde. En toen de uren der beproeving kwam, toen werden ze terstond geërgerd. Toen zeiden ze, de lampen gaan uit. En terwijl de dwaze maagden zich haasten naar de verkopers, want dat hadden ze van de wijze maagden te verstaan gekregen, gaat naar de verkopers om olie voor uzelf te kopen, gingen de wijze maagden de bruidegom tegemoet. Nee, dat staat er niet. Er staat, als zij, dus de dwaze maagden nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Hoort u? De bruidegom kwam. Christus komt tot zijn in slaap gevallen volk. Want hij bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Aanschouwen, dat geschiet altijd onder openbaring. En dan mag de kerk voortslapen, om het zo eens te zeggen. Zoals Christus tot de discipelen zei, in de hof van Gethsemane, slaap nu maar voor, discipelen, want ik ga dat alleen doen in uw plaats. En Christus komt zijn volk te halen om hen thuis te brengen, omdat hij niks verwacht van zijn volk. Want hij zegt, ik heb het gedaan. En er staat er geschreven van die wijze maagden en ze gingen met hem in tot de bruiloft. Ze gingen er niet alleen in. En dat zegt Paulus ook ergens, hè? Dat wordt in heel Gods woord bevestigd. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Met hem, met hem. Gods volk leeft en sterft met hem. Christus is met zijn volk, alle de dagen tot de voleinding de wereld. En dan zullen ze altijd met hem zijn, met hem. He? We kunnen alleen met hem de bruiloft des lams binnengaan, als we in hem bevonden worden. Want als de dwaze maagden terugkeren, dan vinden ze de deur gesloten. Waarom? Ze kwamen zonder hem tot de bruiloftzaal. Christus is de deur. En die door hem ingaat, zal in en uitgaan en wij de vinden. Maar als hij zonder hem komt, geliefden. Maar de dwaze maagden vonden de deur gesloten. Als de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht, dan wordt de deur gesloten. De deur van de ark werd door God zelf achter Noach toegesloten. Er kon geen mens meer in of uit. En zo zal het ook zijn als Christus wederkomt. En dan is de genadetijd voor eeuwig voorbij. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. En Christus opent zijn hart ook onder deze preek. Hij opent zijn hart voor verloren zondaren. En hij spreekt hen zalig in de dood van hun bestaan. En dan gaan ze te middernacht met hem in de bruiloftzaal. En de dwaze maagden, geliefden, die vinden de deur gesloten en roepen tot de bruidegom of hij de deur wil openen. Maar de bruidegom zegt hen niet te kennen, hij herkent hen niet als hemelse bruiloftsgasten. En ze waren wel geroepen en ze waren ook wel op de nodiging ingegaan, maar zonder hem, zonder een geschonken lam in de toepassing, zonder de geest van Christus. En wie de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Geliefde, het gaat nauw uit. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Maar hou ook het ware werk van God niet verdacht. Vraag de Heere om een bevestiging. Al wat u ontbreekt, schenk ik u zo gij het smeekt. Deze gelijkenis heeft de Heere Jezus niet verteld om de zwakgelovigen kleinmoedig te maken. Dat moet je nooit denken hoor. Maar het gaat wel nauw uit, hè? Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen? Nou, dat laatste moet Gods volk menigmaal zo inleven. Want ze worden zichzelf alleen maar als goddeloze gewaar. En dat wordt gaande erger. Maar Gods genade, geliefde, wordt gaande groter. Als dat er niet tegenover staat, dan ben je ook maar vroom goddeloos. Maar deze gelijkenis is wel een waarschuwing voor al die Arminiaanse geesten, hè, die met een dwaze maagde geloof de hemel willen aandoen. Het zal niet kunnen, mensen. Als we aan deze zijde van het graf niet sterven om goden te leven, dan zal het straks eeuwig sterven worden zonder te sterven. Maar Gods volk kan het met Paulus in verwondering nazeggen. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Ik ben met Christ, hoor je het? Ik ben met Christus gekruist. Ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Geliefde, de Zoon van God staat te komen. En hoe zal hij u en mij vinden, geliefde? Als we dan pas ontwaken, dan zal het te laat zijn. We moeten het nu weten. Heden, morgen kan het te laat zijn. De Heere zegt, zo waak dan, want gij weet de dag niet nog de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. U zegt, maar een dood mens kan toch niet waken? Nee, dat kan ook niet. Maar er staat daartoe in het woord gepredikt, ontwaakt gij die slaapt, want gij weet niet de dag nog de uren in welke de Zoon des mensen komen zal. En zo moet je dat verstaan. De Heere doet hier niet een beroep op de vrije wil van ze. Nou, dan moet je waken hoor. Nee, er staat eigenlijk ontwaak dan. Want gij weet de dag niet nog de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. U zegt dus ook om eigenlijk om radeloos van te worden. Nou, ik wilde wel, geliefde, dat je radeloos werd. Want Christus' naam is raad. Hij geeft raad aan radelozen. Ik wilde wel dat al uw krachten vergingen. Want zijn naam is sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Er is hoop voor hopelozen in het dal van Achor. Er is raad voor radelozen. En zaligheid voor goddelozen. En wie slecht is, die keren zich herwaarts. En die laten zich zaligen door de God der zaligheid. O, dat al het volk des Heren zich zou verblijden in zijn verschijning. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. He, maar dat zal op die dag ook de grote scheiding publiek plaatsvinden tussen de gekende des Heren. En degene die het niet nodig achten om met hem te sterven. He, want, de zulke zullen ook niet met hem leven. En geliefde, met hem sterven, dan ga je voor je eigen waarneming verloren. En maar dat geschiet toch in het lichaam van Christus. Maar dat zal achteraf gekend worden. En dat zal het wonder uitmaken. Want in die zalige hellevaart, dan zullen ze niet sterven. Dan zullen ze niet omkomen. Omdat Christus voor hen gestorven is. Dus volk des Heren, houdt u bij de genade Gods in Christus. Houdt u aan de waarheid van het geschreven woord. Hè? Want dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat zal voor die dwaze maagden, geliefde, het eeuwige wonder uitmaken. He, dat zij met hem de bruiloftzaal zijn binnengetreden. Met hem. Want zonder hem kunnen we niks doen. Nog geen vinger roeren, nog bewegen. Zonder de invloeden van de Heilige Geest vielen ook de wijze maagden in slaap. Dus wie meent te staan, hoor, ziet toe dat hij niet vallen, hoor. Zonder Christus kan je niks doen. Maar met Christus is er niets onmogelijk, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Twijfel wel in uzelf, maar twijfel nooit aan Christus. Twijfel nooit aan Christus. Hij is de God van alle vlees en zou er iets bij hem te wonderlijk zijn? Iets? Niets. Hij doet wonderen, hij alleen. En bij de Heer is er veel vergeving en veel verlossing. En hij zal zijn volk zalig maken van alle zonden, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Een verloren zonder in ons midden, wend u tot hem en wordt behouden. Want hij is God en niemand meer. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zal dit zeggen en niet doen. Spreken niet bestendig maken. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. Ga maar zalig verloren aan de gezegende voeten van hem, die de sleutels heeft van de hel en van de dood en alle macht heeft in hemel en op aarde. We zegenen de Heere zijn eigen getuigenis, tot roem zijns naams die heerlijk is, en tot zaligheid van onze verloren zielen. Amen. Heren, we hebben het weer een ogenblik mogen horen. Wat nou het koninkrijk der hemelen zal zijn. 5 dwazen en 5 wijze maagden. De helft waar en de helft niet waar. Heren, uw volk leeft in dat ze niet waar zijn, maar dat u waar bent. En dat zal het eeuwige wonder uitmaken. Waarom was het op mij gemunt daar de zoveel gaan verloren? Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder hebben gehouden. Eigen schuld. Want gij zijt gewilliger om het te geven dan dat de mens het wil hebben. O Heere, gij hebt een geschikte Christus voor een ongeschikte zondaar. Want gij hebt een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Een volkomen lam voor een dode zonde. Verheerlijk dan uw naam en kracht, verheerlijk uw eigen werk in onze zielen. Opdat we er eens van mogen getuigen. Heren, was zit de mens toch altijd maar gekramd. Maar gij zegt, ik heb me een volk geformeerd, die zal me lof vertellen. Want dat was, daartoe heb gij ons geschapen. Om uw lof te vertellen, zelfs in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht, Heren. Ach. Mocht gij degene die in duisternissen verkeren, toeroepen die in duisternis gezeten zal zijn, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steun op zijn God. Heren, wat heb gij toch in uw woord geopenbaard, van alle kanten, dat de mens ernaast zit, maar dat u alleen de waarheid zijt, en we kunnen alleen maar door die waarheid worden vrijgemaakt. O Heren, pas het toe in ons aller hart en leven, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot, geliefde, van de 68ste psalm. Psalm 68, daarvan het 10e zangvers. Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Wat er verder volgt in het 10e zangvers van Psalm 68. met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God. U zij alle de eer. Amen.